Dit is Omgaan met energiearmoede. In seizoen 1 hoorde u verhalen van mensen die energiearmoede zelf hebben ervaren. Dit seizoen bezoeken René Schellekens en René Bruins zorgprofessionals. Want welke impact heeft leven in energiearmoede eigenlijk op de fysieke en de mentale gezondheid? Welke verhalen komen zij tegen in hun werk? En natuurlijk, hoe kunnen we energiearmoede voorkomen en verhelpen? En tegelijkertijd de gezondheid van mensen verbeteren. Bent u beleidsmaker, energiecoach, energieklusser? Of werkt u op een andere manier aan het verlichten van energiearmoede? Fijn dat u er weer bent. Want het oplossen van energiearmoede begint met luisteren.
We zijn hier in het Haga ziekenhuis met Matthijs Baks, cardioloog in het Haga ziekenhuis. Welkom, Matthijs.
Dank, ook welkom. Dank voor de uitnodiging.
Dankjewel. Ja, wij vonden het heel fijn dat we hier terecht konden. Hey, we gaan het hebben met name over de gevolgen van armoede, het leven in slechte omstandigheden voor hart- en bloedvaten. Jij als cardioloog hebt daar ook mee te maken. Merk je in je patiëntenbestand dat er mensen zijn die naar aanleiding van hun leefomstandigheden, armoedesituatie, andere klachten ontwikkelen of juist eerder klachten krijgen?
Ja, dat is denk ik op individuele basis wel wat over te zeggen, maar best lastig om te zeggen hoe dat dan verband houdt. Hè? Of er echt zeg maar een causaal verband is, of er echt de armoede de oorzaak is voor de klachten waar de patiënten mee komen. Wij zien natuurlijk veel patiënten met hartklachten. Bij sommige patiënten valt dat mee, anderen valt dat toch behoorlijk tegen. En ja, in deze omgeving woont een grote groep mensen die ook het moeilijk hebben, financieel opzicht. Allerlei vormen van stress hebben. Daar is ongetwijfeld een verband tussen. Maar bij wie dat nou precies dat verband is, of bij wie het is omdat er in een erfelijke zin hart- en vaatziekten in de familie voorkomen, of dat soort zaken, is lastig te zeggen. Maar op globale manier kan je daar zeker veel zinnige dingen over zeggen, denk ik.
Ja, want is het een onderwerp wat überhaupt ter sprake komt? De leefomstandigheden van mensen? De woning waar ze in zitten? Of de omgeving?
Dat wisselt. Als iemand komt met specifieke klachten, wordt er in het algemeen wel gevraagd naar of mensen roken, dus naar risicofactoren. Overgewicht, vaak is dat al te zien, maar mensen worden gewogen en de lengte wordt gemeten. Dus je hebt ook een idee over hoe de body mass index is, hè, wat een risicofactor is als dat te hoog is. En of mensen dan in armoede leven en of dat de oorzaak is van bijvoorbeeld het overgewicht of dat soort zaken, dat is niet naar mijn gevoel een standaard vraag. Omdat je ook mensen niet bij het eerste gesprek soms op zo'n gevoelig onderwerp wil benaderen.
Ja, nee, dat snap ik. Maar zou het wel relevant kunnen zijn, hè? Dat je bijvoorbeeld in een woning woont die koud en vochtig is. Zou dat invloed hebben op de hart- en vaatzieken?
Ja, ongetwijfeld. Ja. Er zijn internationaal wel wat studies over. Nu zeker sinds de energieprijzen zo gestegen zijn in Europa. Studie Polen, uit Griekenland en iets uit Spanje zag ik onlangs, waar aangetoond is dat energiearmoede, dus niet goed je huis kunnen verwarmen, even los van wat dan precies de effecten zijn, of dat via kou gaat of schimmels of de financiële stress, hè, dat weten we eigenlijk niet zo goed, leidt tot meer hart- en vaatziekten. En daarmee ook gepaardgaande grotere kans op overlijden.
Ja. Dat is best heftig eigenlijk, hè? Dat zoiets teweeg brengt. Nu zien we natuurlijk ook mensen die wonen in bepaalde omstandigheden en in de zomers worden steeds heter. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog invloed heeft.
Ja, dat heeft zeker invloed. Als mensen te warm worden en zich niet goed kunnen koelen, is dat een belasting voor het lichaam. En als je al een niet zo goed hart hebt, is dat potentieel bedreigend. Mm-hmm. Absoluut.
Ja, want wat ik me dan afvraag, op het moment dat je in deze omstandigheden leeft, hè, vaak heeft leefstijl ook nog wel een invloed. Dus wat je zegt, het causaal verband is toch nog heel erg moeilijk. Ik denk dat dat misschien voor andere ziektebeelden makkelijker aan te tonen is. Maar als je in zijn algemeenheid kijkt naar het patiëntenbestand wat er zo is, kun je dan zeggen dat mensen die in bepaalde wijken wonen meer of minder vaak ziektebeelden in hart- en vaatziektespectrum vertonen?
Ja, ik denk overigens dat het niet alleen hart- en vaatziekte is, maar überhaupt consumptie van gezondheidszorg. Mm-hmm. En we hebben in Den Haag best wel een interessante stad wat dat betreft. Hele rare wijken. We hebben uit de top 10, geloof ik, van de Nederlands rijkste wijken hebben we er 1 of 2 zitten. En uit de top 10, 15 van de armste wijken hebben we er ook 1 of 2 zitten. 2 mm-hmm. volgens mij. Ja, en dat maakt dus een heel groot verschil tussen de rijkdom en de sociaal-economische status van de mensen. En die wonen best op korte afstand van elkaar. En je ziet ook in deze regio dat de mensen met die het beter hebben ook makkelijker gebruik maken van de gezondheidszorgfaciliteiten die er zijn. En dus de mensen die het armer hebben, dat minder goed kunnen vinden die weg. En of om andere redenen er minder gebruik van maken. Dat is 1. En 2 is, ja, er is meer zorgvraag feitelijk in die buurten.
In de armere buurt.
In de armere buurt. Ja, ja. Ja. Ja.
Oké, okay, dus ondanks dat de wat rijkere buurten makkelijker de weg weten,
consumeren meer en hebben het minder nodig eigenlijk. Ja.
Oké. Okay. Ja. En de andere kant zit ik te denken, ook vanuit de rijke buurten. Daar zal, als je bijvoorbeeld misschien kijkt naar leefstijl, bijvoorbeeld alcoholconsumptie, zal er misschien ook niet minder zijn dan bijvoorbeeld in armere wijken. Dat heeft natuurlijk ook effect op. Kan ik me voorstellen.
Absoluut, ja. Nee, dat klopt ook. Ik weet niet exact de getallen daarvan, maar ik kan me zo voorstellen dat dat een rol speelt. Nou, kan het zo zijn dat in die rijkere buurten misschien meer, zeg maar, wijn wordt gedronken en in de armere buurten meer jenever of andere sterke dranken. Ook in de arme buurten wordt er toch ook alcohol gebruikt en gerookt. Hè? Je kunt zeggen, ja, die mensen zijn arm, die hebben geen geld om dat soort dingen te doen. Maar zo werkt het in het algemeen niet helemaal. Daar is men toch uit in blijkt op snelle, kortstondige bevrediging. Dus het afkomen van je problemen wordt weggerookt of weggedronken. Dus het is niet helemaal zo dat de rijke buurten alleen maar door de alcohol in de risicozone zitten en de armere buurten door koude woningen. Nee. Daar zit meer tussen.
Welke buurt woon jij ook alweer? Nee.
Volgens mij in de gemeleerde buurt. Ja.
Wel in Den Haag.
Ja, een erg Tessenkwartier. Oh, ja. Ik weet niet hoe, in welke top die staat.
Volgens mij zit die wel redelijk, ja.
Redelijk in welke buurt?
Ja, aan de rijkere Seske, dacht ik. Wij kennen ze niet uit mijn hoofd.
Nee.
Maar we hebben hier in deze regio dus best wel wat wijken die arm zijn. En dus je vraag is heb je daar meer hart- en vaatproblematiek? Ja, dat lijkt wel zo. Die komen primair bij de huisarts. Maar ik denk dat we dus niet helemaal goed zicht erop hebben, omdat die mensen ook minder naar de dokter gaan. Ja. Om diverse redenen.
Want wat zie je dan ook dat de leeftijd misschien lager is waarop problemen zich openbaren? Of?
Ja, dat durf ik niet helemaal. Dat weet ik niet of dat wetenschappelijk aangetoond is. Mm-hmm. Het zou mij niet verbazen. Laten we zeggen, de gemiddelde leeftijd van patiënten die een eerste hartinfarct krijgen is rond de 60. Dat zit eigenlijk door rijk en arm heen. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld roken, laten we zeggen, als je in de erfelijke zin belast bent met het krijgen van een hartvaatprobleem, hartinfarct bijvoorbeeld, dat is nogal een sterke factor. Dus als je ouders of je eerste graads familieleden zoiets dergelijks hebben gehad, als je daar overheen nog aan het roken bent, dan versnel je eigenlijk je probleem in die kransslagaderen. En ik denk wel dat we de laatste jaren in zich heel iets minder roken, maar dat bij jongeren nog niet zo erg het geval is. En zeker in de achterstandsgebieden heb ik het idee dat er meer gerookt wordt.
Ja, kan ik me ook voorstellen. Wat ik heb laatst ook ergens gelezen dat juist de armere mensen, dat ze vaak in de zorg ook niet de juiste vragen kunnen stellen of niet de juiste zorg zoeken. Is dat iets wat jij ook ziet gebeuren? Dat daar andere vragen gesteld worden of dat ze eerder tevreden zijn met een antwoord wat gegeven wordt? En maakt dat wat uit?
Ja, je stelt al veel vragen tegelijk. Even kijken of ik zal. Ja. Ik denk dat het niet alleen met armoede te maken heeft, maar ook met achtergrond. Mm-hmm. Nou is, laten we zeggen, of je van Turks-Marokkaanse achtergrond bent, dan is het ook soms anders. Van hoe ga je dan met je gezondheidsvraag om? Dan zien we nog steeds veel mensen die zeggen, ja, maar dan moet ik niet naar een huisarts. Als ik nu een probleem met mijn kind heb, dan wil ik naar een eerste hulp, naar een ziekenhuis.
Ja.
Ja, zo is dat in Nederland niet geregeld. En dat hoeft ook heel vaak niet. En dat is dan lastig. Dus mensen hebben soms ook wel een goede vraag, maar weten dan niet precies hoe het hier bedoeld is te werken. Daarnaast zijn er zeker mensen die gezondheidsvraagstukken wel hebben, maar niet stellen, omdat dat bang zijn voor kosten.
Ja.
Bij de huisarts valt dat natuurlijk mee, want dan heb je eigen risico niet. Maar een tweede lijnsvraag kost je eigen risico. Maar dan nog, het wordt niet altijd ook de huisarts gevonden, blijkt ook in die achterstandswijken, wordt daar minder gebruik van gemaakt.
Ja.
Dus mensen vinden het toch spannend om dat soort vragen kennelijk te stellen.
Ja,
Is er een relatie tussen het de vraag niet stellen omdat het ten koste gaat van je eigen risico? Heeft het dan ook een relatie dat de mensen toch sneller last krijgen van die hart- en vaatprobleem?
Dat grote risico daardoor.
Ja, dat het te laat onderkend wordt.
Ja, we zagen in die coronatijd natuurlijk dat überhaupt mensen minder naar het ziekenhuis gingen of durfden. En dat je daardoor... we hadden het gevoel dat als er mensen in het probleem kwamen, ernstiger binnenkwamen. Met grote hartinfarcten, gereanimeerd, dat soort zaken. Dus dat de hulpvraag later en soms te laat werd gesteld. Wat wel opvallend is, we hebben ook uit kostenperspectief wel mensen die we hier wel binnen hebben gehad met een acuut hartinfarct, want die wijzen naar hun borst en een omstander belt bijvoorbeeld 1-2. Dus je hebt niet altijd invloed op hoe je in dat circuit terechtkomt. Zo'n persoon die heeft een hartinfarct gehad en die moet dan bloedverdunners blijven gebruiken om de stents die geplaatst zijn om het hartinfarct te behandelen niet dicht te laten gaan. En we hebben, nog niet zo lang geleden hadden we iemand die vond dat toch duur, want dat is een kostenpost. En ik denk dat het eigen risico al wel verbruikt was met die ziekenhuisopname. Maar die is zijn eigen medicatie gaan afbouwen uit kostenoverweging, was zijn motivatie. En die stents zijn dicht gaan zitten en heeft een nieuw hartinfarct gekregen. Dus dan zie je heel duidelijk hoe het verband is tussen zorgen om geld en in je hoofd slimme dingen doen om kosten te besparen die een desastreuze uitwerking hebben. En heel veel kosten persoon misschien zelf in die end ook, maar ook voor de maatschappij genereren.
Ja, want uiteindelijk levert het geen besparing op in dit geval.
Nee, absoluut niet.
Nee. Want ik zie hier ook op tafel een blad liggen waar staat luisteren naar armoede. Ook toevallig dat hier ligt. Waarschijnlijk niet helemaal.
Nou, niet helemaal toevallig. Maar je had mij gevraagd over dit onderwerp. En nog geen week later viel dit blad in de bus. Dat is een medisch specialist. Dat is van de Federatie Medisch Specialisten. Een landelijke overkoepelende organisatie van artsen. En daar staat een heel artikel, heel lezenswaardig in. Dat heet Luisteren naar armoede. En daar komt een internist uit het EMC aan het woord over hoe die dat ziet. En dat je goed moet luisteren en dat artsen daarvoor opgeleid zijn. En daar is ook, dat is ook wel interessant, de voorzitter van de W.R.D. Beckman Stichting. Die kennelijk zelf in armoede is opgegroeid. Die heeft daar toch wat andere ideeën over. Hoe er toch nog heel weinig wordt geluisterd naar mensen. En hoe heel weinig dokters, of überhaupt denk ik dat die zegt, mensen die beleid maken, nou precies weten wat er aan de hand is.
Ja.
En wij als dokter hebben vaak niet het gevoel dat je eerst een gebroken been zelf moet hebben gehad. Wil je een gebroken been kunnen behandelen. Hè? Maar ik ben wel een beetje met hem eens dat wij in onze opleiding toch heel erg weinig over dit aspect meekrijgen. Zeker in mijn tijd. Ik ben niet van de jongste opgeleide generatie, maar ik denk nog steeds niet dat dat een heel groot issue is in de opleiding. Nee. En als ik hier nou in de wijken kijk, dan heb je toch, laten we zeggen, 10-15% analfabeten, laaggeletterden. 10, misschien wel 20% mensen die rond de armoedegrens zeker bewegen. Dan is dat een substantieel deel van de mensen die je continu ziet. En het is eigenlijk raar dat je daar toch niet meer bewust van bent hoe daarmee om te gaan. En dus als je nou ook een arts hier in het ziekenhuis vraagt, hoe ziet de sociale kaart eruit hier in de regio? Als iemand zich aandient en zegt, ik heb eigenlijk het geld niet voor die pillen, of doe mij maar een goedkopere behandeling, kan ik kiezen. Dan gaan meestal de ogen op vraagtekens van, maar dit is het advies en dit is het beste wat je kan kiezen. Dan gaat het ten eerste al, zijn die mensen voldoende opgeleid om dat soort keuzes te maken? Zijn ze voldoende in staat zelfredzaamheid uit te voeren om hun eigen preventie te regelen? Weet de dokter wat het ongeveer kost? Vaak ook niet precies.
Nee.
Of waar ze dan moeten zijn, bij welke hulpverlener de gemeente Den Haag daarvoor inzet of ingezet heeft. Het zijn prachtige programma's, inmiddels in de loop van de tijd ontwikkeld. Maar die verbinding die is nog niet goed, denk ik.
Nee, maar dat heeft ook vooral te maken met het gesprek.
Ja, het begint bij het gesprek. En anders weet je helemaal niet wie dat nodig heeft. Hè. En we zitten hier in de tweede lijns zorg. Dus het gesprek vindt veelal bij een nulde of eerste lijn plaats. Maar neem die weg. Sommige mensen komen gewoon uit een gewoon normaal leven. Boem, met een groot bedreigd gezondheidsprobleem. En komen daarna in een ander probleem terecht. Van niet meer kunnen werken, inkomstenproblemen, financiële stress.
Ja. Het is, als ik jou zo hoor, hè, dan met name stress. De financiële stress is eigenlijk, als het gaat over de cardiovasculaire ziekte, het grootste probleem.
Ja, ik denk hier in de regio dat zeker is. Als je doelt op waar we het net over hadden, over koude huizen en slechte isolatie. Ja, dat hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Als je niet in staat bent om je huis te verwarmen omdat je het geld niet hebt, of te isoleren omdat je het geld niet hebt, dan is dat een soort wisselwerking volgens mij. En ik denk chronische kou, daar zijn we niet echt goed.
Zijn we ook niet voor gemaakt?
Geen Eskimo's of samen of nee.
Nee. Ja, ook die weten zich goed te kleden.
Natuurlijk. Ja, die leven overigens ook wat korter, denk ik. Maar
dat zou ook nog kunnen. Ja. Want het is ook wel interessant dat je dat nu noemt, hè? Die leven wat korter. Is dat ook wat je tussen de verschillende wijken in Den Haag ziet? Dat daar de levensverwachting misschien ook lager is in sommige wijken?
Ja, de levensverwachting hangt absoluut samen met hoe de standaard van het leven is. Mm-hmm. En dan doen we het op zich in Nederland helemaal niet zo verkeerd. Hoor. Als je kijkt naar hart- en vaatziekten, overlijden. Ten opzichte van de rest van Europa zitten we aan de hele gunstige kant. En dat wordt steeds beter. We hebben al een aantal jaar geleden werd het overlijden zeg maar als ziektecategorie ingehaald door het hebben van kanker. Mm-hmm. Het is niet zozeer omdat er meer kanker is, maar omdat er minder hart- en vaatziekten zitten. Dus we schuiven op. En dat komt voor een deel door maatregelen die we met elkaar doen. Dat is niet alleen omdat één patiënt en één dokter het beter doen. Het zijn echt wel maatschappelijke inzet, denk ik. Maar het kan beter.
Ja. En, hoe kan het beter? Waar is nog winst te behalen?
Nou, als we het hebben over die gezondheidskloof, ik denk dat die dat die echt te groot is. En dat heeft dus te maken met vaardigheden. Dat mensen uit achterstandswijken, waar het gebruikelijk is om je mond te houden, de enveloppen niet open te maken. Volgens mij hadden jullie al eerder een programma, heb ik een stukje van gehoord over een mevrouw die ergens in die wijken dat zo zei. Ik denk, ja, dat zie ik helemaal voor me. Ja. Vooral niet weten dat je nog een factuur in de bus krijgt. En dan is je kruipt in je eigen schulp, zeg maar. Dus je gaat ook niet met je hulpvraag naar buiten. En hoe kun je nou elkaar verder bereiken? Als je dat voor elkaar weet te krijgen, dan is dat een onderdeel van de preventie. En dat is veel beter dan ik met mijn hartinfarct kan dotteren. Dat is nuttig om te doen. En die mensen zullen blijven komen. Maar als je aan de voorkant van het hele probleemproces bij de kinderen, bij de jeugd, bij de jongvolwassenen weet dat het roken wat minder moet. En dat
meer bewegen.
Exact.
Ja. En gezond eten.
En gezond eten. Want het zijn wel de bekende factoren. En zelfs die mensen weten dat vaak ook wel. Maar ja, je hebt gewoon geen trigger om daar verandering in te brengen. En het is niet per se een keus, denk ik altijd. Het is iets wat je komt. En het is heel moeilijk om daar op eigen kracht gewoon te zeggen, ik ga opeens rechtsaf, terwijl ik verwacht word altijd linksom te draaien.
Ja, ja en zeker als je het hebt over je woonomstandigheden. Dat is vaak ook geen keuze. Je kunt nergens naartoe.
Nee.
Je bent blij dat je een dak boven je hoofd hebt.
Ja, dat is beter. Wij
zo spreken, ook al lekt het een beetje misschien.
Ja.
Maar dat is altijd beter dan niks. En kijk, bewegen, dat soort dingen. Ik bedoel, hoe je ook woont, je zou altijd meer kunnen gaan bewegen, lijkt mij.
Je kunt gewoon in het park gaan lopen, kun je zeggen. Ja. Maar ook voor, vanuit de tweede lijns revalidatie, sturen mensen naar een revalidatie. En daarna moet je het zien vol te houden. Dus dat vraagt iets van je. Daar zijn mogelijkheden voor. Dat als je daar een indicatie voor hebt, is dat gewoon gratis in je basisverzekering te doen. Mm-hmm. En ik weet, een van mijn collega's werkt hier bij zo'n gezondheidscentrum, zo'n leefstijlcentrum. En daar hebben we ook aan gevraagd, hoe doe je dat dan met mensen die geen geld hebben? Nou, daar hebben ze ook wel potjes voor, mensen, bedrijven die dat willen sponsoren en zo. Dus er is heel vaak wel iets in te richten. Alleen, als je verwacht van iemand die in armoede leeft, dat hij dat zelf bedenkt en zelf gaat vragen, dat is een hele lastige. En het is denk ik ook vaak als iemand uit de gemeente zegt, het is beter dat je dat gaat doen. Dat matcht ook niet. Dus het is heel precair hoe je dat goed in elkaar knutselt.
Ja. Ja, ik denk mensen zullen ook vaak de weg niet weten naar allerlei regelingen en mogelijkheden die er zijn. En wat ik zeg, ze zitten in een situatie waar ze natuurlijk heel moeilijk uit kunnen.
Ja.
En ik weet ook niet, als je kijkt naar cardiovasculaire problemen, zou dat een oplossing bieden als je in een slechte woning woont en je gaat naar een betere woning met een beter binnenklimaat? Zou dat uitmaken?
Ja, ik denk als je bijvoorbeeld patiënten hebt, we hebben nog wel Surinaamse Hindustanen hier in de regio wonen. Die hebben dan pijn op hun borst vanwege slechte doorbloeding van hun hart. En die zeggen bijna allemaal, nou, als ik in Suriname ben, heb ik veel minder last. Dus die warmte, die doet echt wel wat met je lijf, wat het makkelijker maakt. In ieder geval minder klachten geeft.
Ja.
Of je dan ook minder hartinfarct of minder snel doodgaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, het welzijn wordt daar zeker beter van. En dat kan ik me ook voorstellen in een koud huis.
Ja.
En daarnaast ook patiënten dus die hartfalen hebben, is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Te heet is niet fijn voor ze, te koud is heel vervelend voor ze.
Ja. Want het zijn met name die extremen die in bepaalde omgevingen voorkomen. Simpelweg omdat je daar zelf geen invloed op hebt. Een slecht geïsoleerd woning en het is 40 graden buiten. Voor je het weet is het 30, 35 graden binnen, bij wijze van spreken.
Ja.
En zie je dat ook gebeuren, dat uit bepaalde wijken in bepaalde periodes van het jaar meer aanbod komt. Ja, klinkt een beetje raar om het aanbod te noemen. Maar...
Nee, maar zo zien we dat ook wel. Ja, uiteindelijk moeten we ook die bedden gebruiken en de mensen moeten erin kunnen, omdat er anderen weer eruit gaan. Dus nee, maar zo werkt het wel. Dat vind ik lastig te zeggen. Wij kijken eigenlijk niet vaak naar wat voor wijk mensen vandaan komen. Dus ik weet dat eigenlijk niet zo goed.
Zou dat zinvol zijn?
Omdat ja, we hebben wel de postcodes, want ze staan ingeschreven. Dus dat is vrij eenvoudig te bekijken. Maar ik zou dat niet zomaar weten. Het is soms ook heel lastig in te schatten of mensen... zijn soms mensen die keurig gekleed zijn en behoorlijk in armoede leven. Dus één op één aan het gezicht zien van jij is het... Onder de armoedegrens, ja, kijk, iemand die onder de brug vandaan komt, dat ruik je wel. Hè? Die heeft zich een tijd niet gedoucht. Maar er zijn ook mensen die geen geld hebben, maar wel naar het zwembad gaan met hun kinderen en daar altijd eventjes douchen.
Ja. En er is ook veel schaamte omheen. Natuurlijk.
Heel veel schaamte omheen. Ja. En dat maakt het ook lastig. Maar ik vind, en dat is wat ik straks ook bedoelde, ik denk dat in de opleiding of in nascholingen eigenlijk wat meer aandacht hiervoor zou moeten zijn. Want het is best een substantieel probleem in de maatschappij. Hoe ga je hier als dokter nou op een nette manier mee om? Heb er wel oor voor.
Ja.
En dan hoef je ook, je kunt nooit in je eentje die bijna politiek private oplossingen, problemen oplossen. Maar je kunt misschien wel helpen.
Verwijzen.
Exact.
Ja.
Ik denk dat, kijkend naar de problematiek, wat we al constateren, het causaal verband is best wel heel moeilijk aan te tonen. Dat er verband is helder, maar heeft het te maken met de stress, met de woonomgevingen, met de leefstijl die mensen hebben, is voor de cardiovasculaire problematiek best wel lastig vast te stellen. Maar er wordt wel onderzoek naar gedaan, begrijp ik.
Ja, maar weinig vind ik eigenlijk. Want ik, naar aanleiding van de podcast dacht ik, even kijken wat er nog de laatste tijd over geschreven is. En dan kom ik op een aantal artikelen uit, niet helemaal de top medische bladen, zullen we zeggen, maar wel in een aantal landen in Europa, die ik net noemde. In Nederland zijn er wel instanties mee bezig. Maar ik las ook ergens dat er interviews waren geweest, enquêtes waren geweest, waar heel veel dokters waren benaderd en er amper respons was. Dus de awareness is er maar ten dele en het leeft niet geweldig. Om daar, en degene die antwoorden waren vooral de huisartsen en de 60-plus dokters. Dus kennelijk,
die tijd hadden.
Dus ik denk dat daar wel iets, dat je daar iets meer zou kunnen. En het andere is de gemeente bijvoorbeeld. De gemeente Den Haag heeft een programma Gelukkig en Gezond Den Haag. Dat is echt prachtig om die sociale verbindingen beter neer te zetten. En waarin je ook ziet, wat ook uit het ministerie wordt voorgesteld, om gezondheid in alle facetten van je politieke besluitvorming mee te laten wegen. Mm-hmm. Nou, dat zie je daar ook goed in naar voren komen. En dat er ook geluisterd wordt naar mensen uit verschillende groeperingen, dus ook uit de sociale achterstandswijken.
Ja.
Die worden betrokken en gevraagd van wat heb je nou nodig om, voor zover je dat voor jezelf allemaal kan bedenken. Maar in die groepsverbanden lijkt dat wel effect te hebben. En ik denk ook als je daarmee ook nog de medici, de dokters, niet alleen de huisarts, maar ook de tweede lijns dokters zou kunnen betrekken.
Mm-hmm.
Of dat in ieder geval op de agenda van tijd tot tijd staat, de awareness en wat dan, als je het zelf niet weet, waar je inderdaad mensen naartoe zou kunnen verwijzen. Ik denk dat dat nuttig zou kunnen zijn.
Ja, dat lijkt mij ook.
Ja, en dat even ook misschien opnemen in de opleidingen van de specialisten.
Ja, want het is toch, armoede is moeilijk te begrijpen als je het zelf nooit gehad hebt. Een gebroken been kun je je best iets bij voorstellen, lijkt mij. Nog steeds niet hoezeer dat doet. Maar
is dat niet ook zo voor armoede? Je kan begrijpen hoeveel stress dat geeft. Je voelt het alleen niet. Hè? Dus daar zit natuurlijk een substantieel verschil. Maar de vraag is of je... en dat heb ik makkelijk zeggen, want ik ken die armoede op die manier niet. Hè? Dus ik weet het niet, maar ik heb het gevoel dat je daar, als je daarnaar luistert, wel kan begrijpen wat voor een ellende mensen hebben. Net zo goed als je die oorlogen in het Midden-Oosten ziet. Je kan je wel begrijpen dat dat mega stressvol is. En dat je dat, het gros van de mensen, dat echt niet wil.
Nee, precies. Ja.
Maar daar hoef je daar niet voor geweest te zijn, denk ik. En het wordt overigens nog een factor erger als je het zelf meemaakt. Want ik denk dat impact niet te beschrijven is. Nee, maar dat geldt natuurlijk ook voor langdurige armoede, denk ik. Daar moet je natuurlijk ook niet aan denken. Alleen als je daarin zit. Dus ik denk niet dat dit zo is, van je hebt het niet meegemaakt, dus je moet er niks mee doen. Want dat zou betekenen dat die groep mensen het zelf zou moeten oplossen. Dat mag je niet als maatschappij van hen verwachten, vind ik.
Nee, sterker nog. Ik denk dat de maatschappij daar aan mee zou moeten helpen om die mensen juist om die kloof wat te dichten, laten we het zo zeggen.
Ja. En ik denk luisteren, awareness, betrekken, Wat heb je nou nodig? En ook ja, dus de categorie mensen. Ik denk dat de Turkse achtergrond echt anders is dan de Nederlandse achtergrond. Misschien hebben die andere benaderingen nodig. Het soort huizen waarin men woont. Zit je daar met 8 man in? Of is het te groot voor je en kan je gewoon de stookkosten niet betalen? Of er zit natuurlijk verschil in.
Ja, ja. Ja, nee, dat scheelt allemaal. Ik bedoel, we zijn bezig ook met onderzoek. Milieu Centraal doet dat. Waar naar de Somalische bevolking gekeken wordt in Nederland. Die hun woningen kennelijk op 27 graden verwarmen. Ja, goed, dat juist ook lijkt mij, maar dat vraag ik dan even aan jou. Als ik binnen zit met 27 graden en het is buiten 5 graden, wat doet dat dan?
Ja. Ja, ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat die variatie tussen, laten we zeggen, naar wonen tussen 15 en 25 graden niet prettig is, maar wel kan. Het geeft misschien wel, als je altijd maar bezig bent je warm aan te kleden, geeft dat stress. Voor deze mensen die gewend zijn, denk ik, in de hele hete omgevingen te wonen, mm-hmm. is 22 graden gewoon fris, koud zelfs ja. misschien wel. Hè?
Ja.
Daar gaan ze niet direct hart- en vaatproblemen van krijgen, verwacht ik. Maar wel oncomfortabel zijn en misschien daarmee wel stress. En op die route misschien wel weer. En als je dan ook nog de stress hebt van je verblijf, van hoe ga ik mijn inkomsten genereren om te kunnen eten. Ja, dan zal dat die combinatie zijn. En ik begrijp wel dat die mensen denken, ja, ik heb het koud, dus ik zet de kachel warmer. En dan nog niet hebben nagedacht over de consequenties van de rekening.
Ja, 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 dat gebeurt maar al te vaak, denk ik. Ja. Maar ik heb nog een laatste vraag voordat we het gesprek afronden. Van, als je nog een oproep zou mogen doen naar de mensen die dit horen, naar de politiek of wie dan ook, wat zou je dan willen zeggen?
Ja, misschien al een beetje wat ik net ook heb gezegd. In ieder geval de awareness vergroten. Als ik het over de medische kant heb bij de dokters. Ik denk dat dat al meer is dan 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. Maar dat kan beter. Het laten aansluiten in de programma's zoals Gelukkig en Gezond Den Haag. Of dat soort programmatische gemeentelijke initiatieven. En ik denk ook dat het helpt om dit soort awareness. Hoe ga je er om in de spreekkamer met mensen van hogere sociale status of lagere sociale status? Ze hebben nou ja, een luisterend oor en probeer mee te leven en hen te helpen om een richting die gezondheid bevordert in te kunnen slaan.
Oké. Okay. Ja, nou hartstikke bedankt voor dit fijne gesprek. Ik heb weer van alles geleerd. Jij ook, René?
Jazeker. Ja, okay. Heel inspirerend.
Ja, ja. Matthijs Banks.
Mooi.
Hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Heeft deze podcast over energiearmoede u gegrepen? Luister dan ook naar de andere afleveringen. En fijn als u de podcast deelt met uw omgeving.